Wij lezen nog eens de tekstwoorden uit Handelingen 11, vers 26. Daar spreekt het woord des Heren aldus en het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst de Antiochië christenen genoemd werden. Tot zover. Letten wij op een jaar van heil en zegen. Dat kan nog wel eens wat uit elkaar lopen, geliefden. Het heil en de zegen, die echt heil en zegen zijn, en wat wij voor heil en zegen houden. In deze tijd, en dat geeft niets, dat is leuk, dat is goed. Dan komen de kaartjes natuurlijk binnen van het nieuwjaar, van de kerstdagen. En er wordt de veel geluk en voorspoed wordt gewenst. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk? Dat weet je soms niet. Een uitwendige zegen kan een innerlijke vloek betekenen. En een uitwendige vloek kan een innerlijke zegen betekenen. Ja, zo is het in het leven. Dat valt voor een buitenstaande moeilijk te bekijken. Je kunt het zelfs vaak niet eens in je eigen leven mee zien. Of zien, waar ben ik nou goed mee en waar ben ik nou slecht mee. Als je veel narigheid hebt, tegenheden voor wat betreft je gezondheid, wij noemen dat de grootste schat. Ja, dan kan ik me indenken dat je dat nou niet aanvoelt als zo'n zegen. En vooral als je nog jong bent, in een leeftijd waarin anderen nog volop de beschikking hebben over hun lichaamskrachten en hun brood kunnen verdienen en nog meer dan dat. En je zit dan zo half en half geradbraakt in het leven neer. Dan kun je zeggen, ja, is dat nou een zegen? Aan de andere kant zijn we genegen om een mens die zijn gezondheid mocht houden met de kinderen, alles goed, om te zeggen, en het is een wonder als er geen afgunst bij komt, om te zeggen, nou ja, die lui die hebben een goed jaar gehad. Goed jaar gehad. Ondanks de inzinking hebben ze wel goed verdiend en dit en dat. En wij weten het niet. Wij kijken tegen de buitenkant aan. Wij kunnen het niet bevroeden. Het kan best zijn. De Heere geeft ook voorspoed. Blijde dagen. Lust in de arbeid. En nog veel meer. Daarom zei ik. Ja, wie zal dat nou precies zeggen? Wat is nou eigenlijk heil en zegen? Daar komen we niet zo makkelijk uit. Heil en zegen, een uitwendige voorspoed die de Heer kan geven, kan een zegen van God zijn. Dat kan heel goed. En dat het ons past om de Heer te erkennen voor alle dingen die Hij rijkelijk geeft, te genieten. Maar als ons vlees de overhand heeft, nou, dan zijn het gladde plaatsen waar we in uitglijden tot verwoesting. Als een mens mag wandelen op de smalle weg en hij heeft geen heil en zegen in die zin, maar het zit hem tegen. En hij is wel eens opstandig en boos op alles en ook op God. Zo is onze natuur. Dan kan het zo zijn dat naar het aanzien alles vloek is. En dat het toch zegen is. En dat het een vreedzame vrucht der gerechtigheid afwerpt voor degene die er in geoefend worden. Dat er iets in mag komen, dwars door alle opstandigheid en onvergenoegdheid heen. Niet van die valse berusting, hè, dat woord berusten is al zo vaak misbruikt. Maar dat er toch iets in uit mag komen, van dat woord mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus zegt, en dat doelt hij ook op de uitwendige omstandigheden ook hoor, als hij zegt als stervende en ziet bij leven. Wat een levensgevaar, steniging, geestelingen. Toch mocht hij nog doorgaan met de verkondiging van dat heilige evangelie. Je voelt, het is niet aan een mens gegeven om zo eens even uit te maken. Nou, die man heeft veel heil en zegen gehad en die man of dat gezin heeft veel vloek gehad. Want het kan ook net andersom zijn. Het kan best zo zijn dat juist omdat de Heere ons zeer bemint en ons lief heeft op een uitnemende wijze, dat de Heere daarom onze weg met doornen omtuint, zodat wij menigmaal moeten verzuchten. Voorwaarts zie ik hem niet en achterwaarts bemerk ik hem niet. Kijk, wat is nou in ieder geval wel heil en zegen? Dat is wat we elkaar voorgelezen hebben. Het is geschied dat ze een heel jaar vergaderen. Samen mag er wel bij, dat staat schuin gedrukt. Dat geeft er nog een klein beetje meer warmte aan, zou je zeggen. Samen vergaderen. Dat is een jaar van heil en zegen. Daar denkt een mens zo niet aan. En je moet niet denken dat ik daar nou wel aan denk. Want daar raakt de mens aan gewoon. Niet alleen aan het luisteren, maar ook, oh ja, het is dinsdag. Oh, het is donderdag, ja, het is donderdag. Vanavond naar Waddinxveen. Tjoe, morgen alweer zondag. Zondag alweer. Ja, waar waren we ook alweer? Oh ja, ja. Ja. Ik wil maar dit zeggen. Een mens heeft nodig elke keer weer dat ze ogen geopend worden voor het wonder, anders ziet hij het niet. Dan is het voor de dominee geen wonder en voor de gemeente niet, want dan is het voor de dominee een last of een gewoonte en voor de gemeente ook. En toch is dat nou echt een jaar van heil en zegen. Ja, wij kunnen niet spreken dat er nou zo'n grote schare van de straat gekomen is om het woord van God te horen. Maar laten we dat even niet de doorslag laten geven. Laten we alleen daarop letten dat wij met onze kinderen, dat het geschied is, gebeurd is. Dat woordje geschied is een beetje een plechtig woord. Het houdt in dit verband in, ja, dat wij als reactie zouden zeggen, dat is toch merkwaardig. Dat is Gods werk. Dat is een geschiedenis, dwars door al die grote vergaderingen die er zijn op deze wereld, en alles wat de mensen overhoop halen, want er is wat aan de hand in deze wereld. Het is toch een wereld vol van spanning en bedreiging. In dat licht ben je genegen om je oudejaarsavond bij elkaar te zijn. Dat geeft ook niet. Maar ik mag nu noemen het heil en de zegen. Niet het onheil. Wat rondgaat. En ook misschien boven onze hoofden hangt. Nee. Hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoogd. Wat is de Heere goed en goeddoende geweest. Het is geschied. Verbazend. De hele zaak had wel in elkaar kunnen liggen. Het zij door oorzaken van buiten of van binnen. Kan dat? Dat kan. Het is niet voor niets dat Psalm 122 zingt. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Dat is niet voor niks. Dat betekent dat die dichter gevaren ducht. En dat hij wel weet wat in de mens is. En dat er maar zo weinig nodig is. En er is twist, verdeeldheid, nijdigheid en hatelijkheid. Het is geschied. Dat is gewoon een godswonder. Want dit gedeelte dat ons is voorgelezen, dat is eigenlijk een nieuwe afdeling. De Heer had gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen. De Heer had jaren geleden al aan Paulus geopenbaard dat hij hem tot een licht voor de heidenen zou zenden. En het lijkt wel alsof er niks van terechtgekomen is. Ze hebben Paulus willen doden. Ze hebben hem in Damascus over de muur vrijgelaten, terwijl de Joden een hinderlaag tegen hem hadden om hem uit het leven weg te rukken. En Paulus is weggegaan, die is in Arabië, in Tarsus geweest, jaar na jaar. Zeg, man, ga toch preken? Ja, maar hoe moet dat allemaal? De Heer heeft het gezegd dat het gebeuren zou, maar de Heer bepaalt ook de tijd wanneer. En verder, in Jeruzalem. In Jeruzalem, daar gaat het nog een beetje het oude gangetje. Alleen, toen Stefanus gedood werd, toen werd de gemeente op een hardhandige manier uit elkaar geschud. Want toen het ene schaap over de dam was, Stefanus, toen dachten ze, laten we de andere schapen ook over de dam heen jagen. Door de dood. Dat gaf moed. Net als dat het bloed van Stefanus de bloeddorst nog meer aanwakkerde. En als van die kwaaie, boze honden, wolven, zijn ze op de gemeente van de Heer Jezus Christus afgekomen om ze te verderven. En Paulus niet het minst. Dat was een hoofdman onder de vervolgers. Dat was een hele harde zaak. Dat valt tegen. Als er een tijd geweest is dat iedereen je een beetje in ere houdt en zegt, nou ja, maar die mensen die menen het toch nog wel goed. En die mensen die zijn zo slecht nog niet. En die mensen die tonen nog eens een staaltje van naastenliefde. Ze delen alles samen op. En er komt dan een tijd dat ze je bloed wel kunnen drinken. Dat het alleen nog een klein beetje de reserve is voor het volk. Anders was Petrus en de anderen ook al eraan gegaan. Maar de gemeente wordt verjaagd. Niet allemaal. Maar er zijn een hoop vluchtelingen. En die vluchtelingen, die gaan overal heen. Ze komen in Fenicië, de delen van Tyrus en Sidon. Op het eiland Cyprus komen ze. En ze trekken nog verder de kant van Syrië uit. En die mensen die laten een spoor na. Ja, daar kunnen ze zelf ook niks aan doen. Dat is... puur de Heilige Geest die hun mond opent. En waar ze ook komen, overal verkondigen ze het Heilige Evangelie. Tot op heden was het nog niet zo'n groot succes geweest. Ja, de gemeente, er werden duizenden toegedaan. Maar, en in Samaria, dat waren eigenlijk ook nog halve Joden, die Samaritanen, die hadden ook nog de besnijdenis en het woord. Dan had de Heer ook grote krachten gewerkt en Petrus is er zelf naartoe gegaan. Om getuige te zijn van het woord Gods. Maar ja, die Samaritanen, dat waren ergens toch nog, al waren ze afgedwaald, afgedwaalde broeders. al hadden de Joden een grote afkeer van de Samaritaan. Maar dat ligt voor de heidenen. Dat ligt voor de heidenen. Want je kan merken, de zending onder de Joden, die stokt min of meer. Ook de Joden in de vreemde. De synagoge verhardt zich. Sluit de poorten toe. En dat zal steeds duidelijker worden, ook bij de reizen van de apostel Paulus, dat hij zo ontzaggelijk veel verdriet en tegenwerking heeft gehad, juist van de synagogen. Die kan het niet uitstaan. Die spreken verachtelijk van de secte van die Nazareërs en van die Galileërs. Petrus is ook even wakker geschud in dat gezicht, toen hij die stem hoorde, slacht en eet. Petrus dacht dat toch een Israëliet wel heel wat reiner was dan een heiden. Zo diep zat het in het bewustzijn van de Joden, dat ze, nou ja, al wisten ze heus wel dat ze zondaren waren, en Petrus wel, om nou over die drempel heen te komen, en om nou het evangelie te verkondigen, niet alleen aan arme Joden, maar aan arme heidenen. Die stap, dat kun je aan alles merken, die ging niet zo gemakkelijk. Want toen Petrus dan naar Cornelius toe gegaan is, omdat God tegen hem gezegd heeft, zult gij onrein maken hetgeen ik gereinigd heb. En toen hij weer terugkwam, toen brak er gewoon een klein opstandje uit. Van de Joden die uit de besnijdenis waren, Christenjoden. Die zeiden, hoe heb ik dat nou kunnen doen? Bij die heidenen daar. Nou ja, Petrus heeft zich verantwoord en toen waren ze het dan wel mee eens. Maar weer stokt het. Het stokte toch weer. En nou schudt God aan de boom van de gemeente door ruwe handen en de blaren vliegen naar alle kanten uit. Je zou zeggen, de gemeente die wordt zwaar gestraft. Het is een vloek over de gemeente gekomen. Waar is nou de vrees van de vijanden? Ze zijn opeens zo bang niet meer. Nee, want ja, zodra de gemeente langer bestaat, ik zou bijna zeggen, een jaartje, een paar jaar, dan zie je soms al dat die eerste liefde wat minder wordt. Dan is er al een beetje murmurering geweest tussen de Griekse en de Hebreeuwse vrouwen, weduwen, over de onderhouding. Moet er meer mensen aan te pas komen enzovoort. Het begint een klein beetje de eerste strubbelingetjes, zou je zeggen. Ach, zo is nou dat mensenleven. En zo gaat het nou ook met de kerk. En daarom zou je zeggen, hé, die mensen, het ziet er maar donker uit. Heil en zegen, dat is veranderd in onheil. Ze stuiven naar alle kanten weg. En dat is nou zegen. Zegen. Zie je die mensen langs die stoffige wegen gaan? Ver van huis en haard verdreven. Achtervolgd door een bloeddorstige Saulus van Tarsus en andere helpers. Maar de Heere bereikt zijn doel. Want de Heere heeft ook Petrus niet nodig. Eigenlijk heeft de Heere niemand nodig. Hij doet al wat hem behaagt. Al moeten de stenen gaan spreken. Al moeten de kinderen van de straat Hosanna gaan roepen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Maar het zal gebeuren. Dat is groot, hè? Dat de Heere toch doorgaat. Want wat hier geschreven staat, dat is al een aardig poosje na het Pinksterfeest, hoor. Vergeet je niet. Er zijn al ettelijke jaren verlopen. Paulus is zelf ook al jaren uit de gezichtskring verdwenen. Die schijnt in Tarsus te zitten ergens. Hij heeft nog wel geprobeerd in Jeruzalem toen hij pas bekeerd was. Maar de mensen daar die vertrouwden hem niet. Want ze dachten, nee,
nee.
Houd hem op een afstand, want iemand die zoveel op zijn geweten heeft, zo'n vervolger, dat die nou ineens maar bekeerd is en Christus predikt, daar moet je voorzichtig mee wezen. En toen is het Barnabas geweest, die heeft Paulus geholpen. En die heeft hem alles laten vertellen. En Paulus heeft het aan Barnabas verteld, wat de Heer hem geopenbaard had, daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar het ging toch niet zo best in Jeruzalem. Nou moet je eens kijken. Nou gaat de Heer heil en zegen geven. Dwars door het bloed en de tranen heen. Van vervolgde mensen, maar ook van bedroefde mensen. Want er zijn er heel wat gedood. Want er werd moord en dreiging allerwegen gevonden. Zeggen, de gemeente die beeft, dat jonge boompje van de gemeente, dat staat op punt om met wortel en tak uit de grond gerukt te worden. Tot een voedsel van het vuur. Heilig zijn, o God, uw wegen. God is niet vergeten dat Simeon zoon een licht tot verlichting der heidenen. God is niet vergeten van die Jesaja die door de geest geïnspireerd heeft gezegd, van de Vader, het is te gering dat ge mij zult wederbrengen, de verloren stammen van het huis van Israël. Ik heb u ook gesteld tot een licht der heidenen. Het moet doorgaan. Ja, met eerbied gesproken, de Heer kijkt niet op een beetje bloed en een paar martelaars, meer of minder. Dat is voor de Heer ook zijn raad. Die hebben zijn raad uitgediend. Jacobus is onthoofd. Gods doeleinden strekken door dat alles heen veel verder. En dan gaan nou die zwervers op pad. En ze komen overal. Ze gaan zelfs tot de hoofdstad van Syrië. Antiochië. Die grote stad. Aan de Orontes rivier. Waar meer dan 500.000 mensen in die tijd woonden. Geweldige stad, het heeft al iets van een moderne stad weg. Het is wel geen Rome, maar toch, het is een knooppunt van handel en van nijverheid en van cultuur. Het is een grote Joodse gemeenschap. En de Joden zijn ook wel geëerde mensen in Antiochië, want de Joden zijn niet dom. Nee, het is de moeite waard om hun kunst te bestuderen. En op alle terreinen zijn ze zo goed bij. Aan de andere kant, juist omdat het zo'n samensmelting is van allerlei mensen, staat Antiochië wat het zedelijke betreft, het onzedelijke, heel slecht bekend. Zelfs in de grote hoofdstad Rome komen klachten binnen, zo nu en dan, in de rapporten, dat het in Antiochië zo'n zootje is. En dat er van Antiochië vieze, nare, onzedelijke dingen hun weg vinden naar Rome. Dat wel. Maar in welke wereldstad heb je dat niet? Overal. Overal bij die samenscholingen van mensen komt de zonde de des te zwarter uit. Nou komen ze in Antiochië. Daar is wel wat in Antiochië. Ja, er zijn daar mensen, christenen, die spreken het woord. Zwervers, die op reis waren door Tyrus en Sidon. Overal spreken ze het woord. Maar ze spreken alleen tot de Joden. Niet tot de anderen. Begrijpen ze het dan nog niet? Nee, wij begrijpen het zo gauw niet. Wij zijn van die ongelukkige schepselen. Wij zijn toch ergens bijzondere mensen. Ik heb wel eens gezegd, dat meen ik. Maar niet iedereen vindt dat goed als hij zoiets zegt. Voor mijn part komt de kerk tjokvol met mensen. Waar ze vandaan komen, is vers 2. Of ze door een ringetje te halen zijn, het is vers 2. Als ze maar onder het woord van God zouden komen, ja. Ja, ik durf niet. Ik durf niet. Heel beperkt op kleine schaal, als de Heer je vrijmoedigheid geeft en je krijgt een gesprekje. Maar als de Heer het zou willen, als de Heer zelf een weg baant, ja, dan gebeurt het. Dan moet het gebeuren. Maar vaak, ja, ondanks alle tegenstellingen die er zijn. Als de Heer zegt, ik zet die in een kraam op de markt, dan moet je er zijn. Als de Heer zegt, hé, er staan 1000 mensen op de kerkbrink, dan moet je zijn. Dan moet het gebeuren. Dan zal de Heer zijn doel toch bereiken. Net zoals iemand eens schreef, nou ja, dat is toch ook eigenlijk zo. Als de Heer geen geleerde mensen vindt, laten we zeggen theologen, hè, die een heleboel gestudeerd hebben, dan neemt de Heer gewoon een schoenmaker. Of een visser, of een timmerman, of een tuinman, of een boer. En de Heer zegt, jij moet mijn dienstknecht zijn. Daar moet het woord bediend worden. In een mooie kerk, of in een schuur, of in een achterbuurt. Ja. Ja, ze hebben wel eens gezegd, het is niet zo'n best teken voor de dominees. Die hele wijze dominees, als de Heere gewone mensen eruit trekt en zegt, predik mijn evangelie. Er komt wel eens wezen dat er veel dood in de pot is. Was het niet Paavo Ruot Salainen, die boer in Finland die de Heere gebruikt in de 18e eeuw tot een opwekking in Finland onder het verburgerlijkte christendom. Een boerenzoon, duizenden bij duizenden mensen gaf de Heere om naar hem te luisteren. Hij was een man van geloof. Hij was de man die zei, al sta ik met mijn voeten in de hel te branden, dan zal ik nog geloven. Hij was een man die zei, geloof je het niet, ga naar de verloren zoon, ga naar de moordenaar aan het kruis en hij zal het u zeggen. Wie Jezus is. Kijk. Nou zou je zeggen, de Heere zet ze op de goede weg. Niet allemaal op een kluitje bij elkaar hier in Jeruzalem. En dan gaan ze. Maar ze zoeken overal de synagoge op. Waar de Joden zijn. En die willen er niet zoveel van weten. Nee, je merkt geen bijzondere dingen. Die zending onder de Joden was niet bijzonder effectief. Paulus zal straks zeggen, omdat gij u de woorden des eeuwige levens niet waardig keurt, keren wij ons af en we gaan naar de heidenen. Maar, wat gebeurt er nou? Nou komen er een paar Cyprische en Cyrenische mannen, ook Joden, maar die waren eigenlijk geboren en getogen buiten Jeruzalem. Dat waren mannen, laten we zeggen, nou, laten we maar gewoon zeggen, die een beetje verder keken dan de anderen. Ja, een beetje Grieks. Een beetje, ja, meer in de wereld gestaan. Meer kennis gekregen over allerlei dingen. En die mensen, die komen ook in Antiochië en die gebruikt God. Het waren blijkbaar geen geordende predikers of zoiets, dat kun je niks van vinden, of evangelisten, maar gewoon mannen. Uit die vluchtelingen. Die van geboorte en levensmilieu uit een andere kring kwamen dan de Jeruzalemmers en de Judeërs. En die gaan daar zonder meer verkondigen, en het moet je eens opletten hoor, evangeliseren staat er eigenlijk oorspronkelijk. Ze gaan evangeliseren. De Heere Jezus. Dat is wat een uitdrukking. Ja. Ja, misschien zijn ze niet te vergelijken met die grote geleerde Paulus. We hebben ook geen brieven van deze mensen. Daar heeft de Heer Paulus weer voor gebruikt. Maar deze mensen worden gebruikt om een aangenaam jaar des Heeren, een jaar van zijn welbehagen, te openbaren. Het was niet berekend. Het was niet een soort kruistocht. Maar je zou bijna zeggen, de wind waait waarheen die wil, Petrus. Ja, je hebt er nog niet over gedacht, je bent er toch niet toe gekomen. Het is al heel wat dat je bij Cornelius in huis geweest bent. Nou ja, man, jij hoort daar misschien ook meer in Jeruzalem. Maar ook van de andere apostelen horen we nog maar weinig. Gij zult mijn getuige zijn. En alle creaturen. Nou, de Heere, die zegt met eerbied gesproken, ik praat natuurlijk heel menselijk. Nou ja, ik heb jullie niet nodig. Niet per se hoef je geen apostel voor te zijn. Om mijn woord te brengen. En die wind, die blaast daar, die mannen. Cyrenië, Noord-Afrika, Cyprus, eiland. Barnabas kwam ook uit Cyprus, ja. Die blaast ze zo in de rug. En dan komen ze. En opeens gebeurt er iets. Deze mensen die wenden zich tot de grote Griekse bevolking. Mensen. In dat knooppunt, in Antiochië. Daar gaan ze tegen preken. En wat preken ze? De Heere Jezus. Dat wil zeggen, de volle nadruk valt op de persoon, op het werk van die borg en die middelaar. Het staat er met zulke eenvoudige woorden. Ontdaan van alle hoogdravende woorden, ontdaan van alle hoge geleerdheid, ze verkondigden de Heere Jezus. De zaligmaker van zondaar. Nou, dan moet je daar niet wezen. Wie zegt dat? Dat zeggen wij. Maar de Heere weet wel waar hij weet. Wat. En dan lees je dat opmerkelijk. En de hand des Heeren was met hem. Daar gaat het om. Anders hadden ze misschien ook hun mond niet open gedaan. Anders hadden ze zich misschien ook gehouden bij de synagoge. Met hun eindeloze disputen, twistgesprekken over de profeten. Daar zaten ze er nou nog. Maar dat is niet gebeurd. De hand des Heeren was met hen. Dat betekent de sterkte van God. De gunst van God. Dit was. Een mens kan de halve wereld wel omkeren. En dat er eigenlijk nog niets gebeurt. En als de hand des Heeren met ons is, dan gaat het. Dan gaat het. Zegen, zegen, een milde regen zendt ge, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer. Bezwijkend erfenis, nou, op die stomme heidenen, ja. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heeren. Wat een heil en zegen. Een groot getal. Nou, dat is al een wonder daar in Antiochië. Want later die gemeentes, die moet je echt niet allemaal voorstellen. Die gemeentes waar de apostel Paulus kwam. Dat het nou allemaal zulke kerken waren met mensen. Dat waren soms gemeentes die in een gewoon huis bij elkaar kwamen. Waar ze samen vergaderden. Misschien 15, 20 mensen. Een kennis van me die werkte in Japan. Ik weet niet. Hoeveel jaren al, ik dacht, 10, 12 jaar. En er waren 15 mensen die het woord van God geloofden. In die streek. 15, zouden wij zeggen. Nou, als je daar nou 10 jaar of 15 jaar voor moet zitten, mannen gaan toe. Ja, dat zeggen wij. Maar wat weten wij nou? Wij denken alleen groot en massaal en als het er niet bovenuit springt, dan stelt het al niks voor. Maar de Heere rekent heel anders. En sommigen geloofden. Onder welke was Dionysius de Areopagiet en Damaris een vrouw. Zo gaat de Heere. Zo gaat de Heere nou het grote rijk van Rome te lijf. dat wereldwijd. Hij zal het vermalen. Onder de molen van het heilige evangelie. Als je het zo leest, dan zeg je, dat kun je dan lezen met een glimlach. Glimlach. Gij zijt de grote pottenbakker. Wij zijn leem. En houden we ons nog stroever dan we al zijn? Dan zegt de Heere, nou, je moet niet denken dat ik jou nodig heb. Ik blaas er wel een paar anderen naartoe. Die zullen dan wel mijn woorden spreken. En zo bereikt de Heere toch zijn goddelijk doel. En velen geloven, wat is dat een heil en zegen? Daar denk je zo niet aan, hè? Je denkt, als ik beter zou zijn, jongen. Als ik dat lek nou eens boven water had. Als ik die betrekking nou eens kon krijgen. Ja, dat zou toch een zegen zijn. Dan was ik overal vanaf en dan kon het minste wat beter. Maar dat dit nou het wonder en de hand van God is, geliefde, ook in uw leven. Hoe ligt dat nou? Ook in uw leven. Mag dat gezegd worden? En zij geloofden. En ze bekeerden zich tot de Heer. Want dat is een wonder als een mens gaat geloven. Want kijk, je kan rijk zijn en je kan alles hebben, maar op een gegeven moment komt het eten je keel uit. En op een gegeven moment dan verbrandt alles, op een gegeven moment dan ga je dood en dan zeg je ja. Maar dat geloof richt zich op hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Op schatten die niet oud worden, maar die eeuwig blijven. Dat heil en zegen. Heil en zegen. Nou, het wordt zo'n wonder dat al gauw dringt het gerucht, misschien niet zo gauw als nu, maar het dringt toch al gauw door in Jeruzalem. En dan, daar staan ze toch maar van te kijken. Want dit is iets nieuws. Cornelius, ach, die man is al lang weer op weg naar een andere standplaats. Die is overgeplaatst misschien. En naar een andere provincie. En deze en gene heiden, proseliet. Maar echt een gemeente, midden uit de heidenen. De afgodendiener, dat nieuw. En daarom is de druk beraad in Jeruzalem. Nou, misschien hebben ze wel een beetje een kleur gekregen. Wie zit daarachter? Welk apostel zit daarachter? Er is toch niemand van ons in Antiochië geweest? Misschien hebben ze wel een klein beetje in hun hart een zekere beschaamdheid gevoeld. Want vaak zien we pas als de Heer het doet. Dan zien we pas hoe verkeerd wij dachten. En dat we nog zo lang Jood willen zijn met de Joden. In plaats van tot de heidenen te spreken. Zie, hier is uw God. En toch is het zo groot, hè. Ik vind het zo groot als mensen die nergens meer aan doen of nergens aan doen. Als die bij de kerk gebracht worden. Dat is zo groot als dat een gemeente mag worden. Weet je waarom? Die mensen hebben niet dat akelige dat wij hebben. Die mensen hebben geen godsdienst van allerlei dingen en zeurderijtjes. Kun je echt merken, er zit iets in van dat zakelijke, van de kern waar het over loopt. Dat is altijd groot. Daarom denk ik, jong, wat zal het een goed jaar geweest zijn. Een jaar van heil en zegen. Nou, als ze er zo over praten, dan in Jeruzalem. Dan zegt Petrus niet, nou, ik zal eens gaan, broeders. Nee. Misschien is hij in Jeruzalem nodig. Misschien is hij nog niet helemaal over de drempel heen. En denkt hij nog aan het laatste twistgesprek. Dat hij bij Cornelius geweest is en dat de Joden, de christen-Joden, zo op zijn nek gesprongen zijn. Dat hij zomaar bij die heidenen geweest is. Misschien denkt hij, wel, het is psychologisch beter dat er een ander gaat. Wel een goeie. Zelf hier blijven. En daarom de gemeente met elkaar besluiten ze om Barnabas. Dat is een hele aardige man, Barnabas. Je kan niet begrijpen dat Paulus nog ruzie met hem gehad heeft. Want ze hadden hem heette eigenlijk Jozef. Maar ze hadden hem de naam van Barnabas gegeven. Dat betekent zoon der vertroosting. Dat heb je, hè, sommige mensen. Sommige mensen, dan denk ik... mijn vader zei wel eens over mijn oom Piet. Als ik zijn gezicht zie, dan heb ik al goed gekerkt. Dat denk ik bij Barnabas ook. Als je die man zijn gezicht ziet, zijn opgewekte gezicht... dan heb je al een beetje goed gekerkt. Hij was een goed man. Een man met veel liefde en gave en genade van God bedeeld. Ze zeggen, ga eens kijken. Ga er eens naartoe. En dan gaat hij. Hij volgt hetzelfde spoor als die andere vluchtelingen. Overal gaat hij heen en waar hij wat vindt van de Heer Jezus Christus... daar heeft hij een woord van troost. Maar als hij daar dan komt... en als hij die nieuwe apostelen tegenkomt... nee... die nieuwe apostelen? Nee. Nee, als hij daar komt en hij ziet de genade van God. Dat is het, hè. De genade van God. Oh, lieve mensen, want wij houden ook van elkaar, daar ben ik van overtuigd, om Christus wil. En om de genade wil. Als dat even voor ons mag schemeren. Vanavond, die laatste avond, om de genade van God, dat het daar nou alleen eigenlijk om gaat. Uw gunst. Dat God het goede voor heeft, dat hij zijn genade nog wil betonen. Nou, dat is, daar is de kerk te klein voor, zou je zeggen. Daar is de kerk gewoon te klein voor. Hij ziet de genade Gods en hij wordt toch zo blij. Hij zegt niet, hoe is dat allemaal gekomen hier, hoe kan dat nou? Hij wist er nergens van. Dat zegt hij niet. Dat zeggen wij. Wij zijn zulke ongelukkige, jaloerse mensen als we denken, die kan het beter of die doet het beter, dan krijgen we al een steek in onze conscientie. In ons hart. Dan zeggen we, ja. Wat zou er aan mij bekeren? Wat doe ik dan niet goed? Zo is de natuur. Maar de Heer kan de natuur wel buigen. En de Heere kan de mens vormen. En dat doet hij nou ook bij het Barnabas. Hij is zo blij als hij de genade God ziet. Hij werd verblijd. Het kan niet op in zijn hart. Als hij ziet dat er geloof gevonden wordt onder de mensen van de gemeente. En dat er geloof beoefend wordt in de gemeente. En dat er is een losworden van dat Sodom. Want dat was Antiochië. Een losgetrokken worden van dat Sodom. En een vergaderd worden om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dan is hij zo blij. Nou, ik denk wel eens, hè, wat is de kerk toch eigenlijk vaak? Ver weg. Hè. Ver weg. Dat zit de kerk toch vaak ook. Ja, en dan bedoel ik niet alleen dat oppervlakkige gedoe. Maar vaak ook dat... geharnaste gedoe. Oh, er gebeurt niks meer. Oh, dit is niks, dat is niks. Soms worden de mensen al een beetje boos als ze de naam van de Heer Jezus horen noemen. Want dat kan eigenlijk niet. Want dan gaan we als dit en dat en zus en zo en dan krijg je een heel repertoire. Ook in de prediking. Ook in de prediking. Dat soms de naam helemaal niet genoemd wordt. Alleen wordt die genoemd in een ongunstige zin. Die Jezus mannetjes, weet je wel. Over Jezus spreken, ja. Op die manier. Ik zeg dat niet hatelijk, maar gewoon verdrietig. Verdrietige. Is dat een zout in het zout? Is dat een licht op de kandelaar? Of is dat eigenlijk met onze vuisten zoveel mogelijk het licht betimmeren? We hebben het zelf niet en daarom jullie ook niet. Ja, maar we leven toch in een droevige tijd. Nee, wij zijn droevige mensen. Wij zetten het stempel op de tijd, niet andersom. Die tijd, wat is dat voor een ding? Dat is een opeenhoping en opeenvolging van gebeurtenissen. Dat is tijd. Als er niks meer gebeurt, dan is er geen tijd meer in die zin, op aarde dan. Wij zetten een stempel op de tijd, eigenlijk. In plaats dat we klagen, dat we zeggen, ach, Heere God, wat is het toch droevig met ons gesteld. O, wil ons als in de dagen van ouds nog eens trekken in het licht van uw vriendelijke aangezichten. Want het is alles zo dar en zo mat. Hier is blijdschap, oprechte blijdschap. Maar je moet er wel op rekenen natuurlijk, vanwege de genade Gods. Barnabas die raakt niet ondersteboven dat hij... Jongen, wie is hier aan het werk geweest? Die kunnen we gebruiken. Die moet nou ook maar dat en dat. Nee, de genade Gods. Die weliswaar mensen gebruikt, maar de klemtoon valt op de genade en de gunst van God. En dan vermaant hij ze. Eigenlijk, het woordje vermanen, dat betekent ook vertroosten en het betekent ook opwekken. Betekent niet dat hij er de domper op zet, bij deze jonge heidengemeente. Maar het betekent dat hij ze opwekt en dat hij zegt, broeders, broeders, blijf erbij. Dat je met een voornemen des harten bij de Heer blijft. Een voornemen, dat wil zeggen met een besluitvaardig gemoed. Met zoiets, je zou het beste kunnen vergelijken bij Rut. Als ze zegt, moeder val me niet langer tegen. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Dat is dat voornemen van het gemoed. Hè? Dat wil oorspronkelijk dus zeggen, een beslotenheid van je gemoed. Bij de Heere, waar is de Heere dan? De Heere. Staan we niet vaak in de kamer of op de straat of waar dan ook en dat we denken, ja, waar is de Heer nou? Ja, oude zuster Houtman zei meestal, laten we nog eens zingen, boven de starren, daar zal het eens lichten. Boven de starren, ja, daar de Heer. Maar waarom is die dan niet dichterbij? Barnabas bedoelt, blijft bij dat eeuwig evangelie. Mondeling, ja toen nog geen Nieuwe Testament. Mondeling hun bekend gemaakt. Blijf bij de Heer Jezus, waar je in gelooft, uit genade. Laat je niet van hem wegtoveren. En dat doet hij expres, want hij weet wel. Kijk eens, die heidense natuur, die zijn we niet meer zo kwijt. We kunnen wel vervuld zijn met heilbespiegelingen, maar de andere dag vervuld zijn met andere dingen. Het is altijd nodig, hè, die opwekking. Vooral hier in Antiochië. En hier ook. Bij ons ook. Bij mij en bij u. Hij vermaalt, hij wekt ze op. Om met een ernstig voornemen bij de Heer te blijven. Want waar de Heer is, is het goed. Waar zijn woord is, daar is hij toch tegenwoordig met zijn genade, geest en majesteit. Al merken we het niet altijd, al hebben we het niet altijd. En zo is hij ook in de tekenen van brood en wijn en van de sacramenten. Is hij tegenwoordig, al hebben we niet altijd de baat ervan. Daarom zegt hij, blijf daarbij. Met een voornemen des harten. Een jaar van heil en zee, want hij was een goed man. Een goed man. Was hij dan geen zonder? Jazeker, hij was wel een zonder. Maar hij was goed gemaakt door het allerheiligste geloof. En door de liefde. Waardoor het geloof werkt. En de hoop die niet beschaamt. En die had zijn karakter mee. Zou ik persoonlijk nou weer erbij zeggen hoor. Op mijn manier, weet je wel. Hij had alles mee, deze man. Zijn karakter ook. En hij was vol van de Heilige Geest. En des geloofs. Wat een wonderen. Wat een jaar van heil en zegen. Hij kan het gewoon niet aan, de man. Hij kan het gewoon niet aan. Een grote schare wordt de Heere toegevoegd van blinde heidenen die zich buigen voor deze zalig maken. Het wordt te veel. En kijk nou eens, hoe wonderbaar zijn de wegen des Heeren. Dan denkt hij opeens, dat is waar, Paulus. Die heeft mij toen wat verteld. Die heeft me verteld dat de Heer hem geopenbaard had, dat de Heer hem zou zenden voor vele volkeren en heidenen, om zijn naam te dragen. En hij gaat. Dag of twee. Gaat hij met Tarsus? Heb je nog een adres? Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet of ze toen zakkenvenders hadden. Maar ja, dat komt wel terecht. Dat komt wel terecht. Want laat hem besturen waar. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal het al zo maken dat u verwonderen moet. Daar gaan ze. Hij komt wel terecht. En Paulus, die man is al jaren uit de roulatie. Hij is toch nog jong betrekkelijk. De Heer heeft hem geroepen. Maar gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg gewoon te stil. Daar komt u, Barnabas. Zijn gezicht straalt. Hé, broeder, hoe maak je het? Ja, naar omstandigheden. Paulus hebt er ook, denk ik, niet geëvangeliseerd veel, want je leest niet van de gemeente. Jongen, ik heb werk. De Heer heeft werk voor je. Kom eens mee. Ga mee, pak je spullen, je koffertje. Ja, ik heb niet veel, geef niet. We gaan zo. Ik zal het gauw vertellen. En daar opent de Heere voor Paulus ook de deur. En dan gaan ze terug. En het is geschied. Dat is een heel jaar. Hoe is het mogelijk, hè? Die briesende leeuw. Die gunt nog geen ene zondag. Ons ook niet, dat we bij elkaar zijn. Die briesende leeuw, die wilde gelijk al een bom opgooien. En daarom staat het er zo. Dat moet je voelen, lezen. Voelend leven. En dan is het een licht. Het is geschied. Ondanks alles. Die lelijke helhond. Ondanks alles. Al die vervolging. Dat is een heel jaar. Onder de wijnstok en de vijgenboom. Van dat evangelie. Samen vergaderde. In de gemeente. En een grote schare krijgt onderwijs. In de persoon en het werk van de Heer Jezus. Dat is een jaar van heil en zegen. Nu gaat het niet om vergelijking. Helemaal niet. Maar wel, mag ik dit zeggen, ook ons heeft de Heer wederom gegeven een jaar samen vergaderd te zijn in de gemeente. Met elkaar. Rond de persoon en het werk van die dierbare Heere Christus. Een jaar. Oh, als het over gebreken gaat, dan zeg ik, we zitten tot over onze oren vol met stinkende gebreken. Maar laten we het daar nou eens niet over hebben. Maar een jaar hebben de kinderen weer bij elkaar geweest, afgezien van hun vakanties, onder het heilig evangelie. In Antiochië gebeurde het dat de discipelen eerst christenen genaamd werden. De Joden die zeiden, die Nazareërs. Maar in Antiochië zeiden ze christenen, misschien een scheldnaam. Maar er zit toch iets in. Er zit iets in. Ze hielden er een klein beetje rekening mee, zou je zeggen. Ze bestonden. En hoe kwam het dat ze bestonden in Antiochië? Omdat dat uitkwam. Het kwam toch uit. Vroeg of laat kwam het uit. Ze werden losgeweekt van Sodom. En ze werden burgers van Sion. Het kwam uit in hun hoofd, in hun moed, in het geloof, in de levende God en zijn lieve zoon. Ik denk dat ook een beetje uitgekomen is. Ja, ja, toen ook allerlei soorten mensen, dus schrik niet. Aan hun gezicht. Oh, dat is zeker een christen daar. Wat? Een christen. Ja, maar waarom? Ja, die man, die gaan daar naar de begrafenis. Maar als je zo kijkt, zou je zeggen. Dat er ergere dingen zijn dan een begrafenis. Ja, het zijn vreemde lui. Als je denkt, nou zijn ze er geweest. Dan staan ze recht overeind. En als je denkt, nou zetten ze het op een brullen en op een lopen. Dan beginnen ze nog te zingen ook. God zij altoos op het hoogst geprezen. O, geliefde gemeente. Wij nemen weer wat dat betreft afscheid van dit jaar, niet van het woord van God. De Heere, doe iets van deze heilige dingen afdruppen in ons midden. Opdat we, wij die genegen zijn de eerste liefde te vergeten en te verlaten, bij de voortduur mogen ervaren, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Amen.